Een aantal mededelingen namens de kerkenraadgemeente. Vanavond zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. Vrijdagavond om 19:30 worden de catechisanten van 18 jaar en ouder verwacht. Daaraan aansluitend om 19:45 zal de belijdeniscatechisatie beginnen. Mij is gevraagd om dat met nadruk te zeggen. Dus 19:45 belijdeniscatechisatie, opdat er geen misverstand is. Wat de collecten betreft, die zijn vandaag de eerste voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zullen de collecten voor de kerk zijn. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 106, de versen 3, 4 en 24. Psalm 106, het derde vers, geef dat mijn oog het goede aanschouw. Het vierde, wij hebben God op het hoogst misdaan. En het 24ste vers, nochtans was God met hen begaan. 3, 4 en 24 van Psalm 106.
Thank you.
Wij luisteren nu eerst naar de lezing van de wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 81, het 15e vers. Psalm 81, vers 15. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. 81, het 15e vers. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 19, te beginnen bij vers 28. En de schriftlezing eindigt bij vers 48. Lucas 19, de versen 28 tot en met 48 is de schriftlezing. En dat na de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 81, het 15e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen dus Lucas 19 te beginnen bij het 28e vers. En dit gezegd hebbende reisde hij, dat is de Heere Jezus, voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Bethanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende: Gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt waarom ontbindt gij dat, zo zult gij alzo tot hem zeggen: Omdat de Heer het van noden heeft. En die uitgezonden waren heengegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen: Waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden: De Heere heeft het van noden. En ze brachten hetzelfde tot Jezus, en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als zij nu genaakten aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden. En God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. Zeggende, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen, ik zeg u lieden dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En gegaan zijnde in de tempel, begon hij uit te drijven degene die daarin verkochten en kochten, zeggende tot hen, er is geschreven, mijn huis is een huis des gebeds, maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel, en de overpriesters en de schriftgeleerden en de oversten des volks zochten hem te doden. En zij vonden niet wat zij doen zouden, want al het volk hing hem aan en hoorde hem. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de prediking in deze morgen, gemeente, is uit dit hoofdstuk Lucas 19. En daarvan de versen 41 tot en met 44. 41 tot en met 44 van Lucas 19. Daar lezen we, en als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Heren, wij zeggen dat zo gemakkelijk, dat we willen bidden. En het is ook goed dat we dat tegen onszelf en tegen elkaar regelmatig zeggen. Maar u weet dat wij, en persoonlijk, en ook in de ambtelijke dienst, niet weten te bidden zoals het behoort. En daarom bidden we allereerst vanmorgen, persoonlijk en ook voor elkaar zoals we hier in de kerk zijn of meeluisteren voor de kerktelefoon. Heere, leer ons bidden. Leg u de woorden in ons hart. Door de geest van wie de schriften zeggen dat hij bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En heel bijzonder als wij vanmorgen geroepen worden om de noden van de gemeenten en de vragen van de gemeenten en de redenen tot dankzegging binnen de gemeente aan u voor te leggen. Kom, o Geest des Vaders en des Zoons, en wil u wat in de harten leeft verzamelen, en wil u het in ons hart leggen en de woorden geven om de tolk van de gemeente te zijn voor u. Maar niet alleen daarin zijn we van u afhankelijk, Heere. Juist ook wanneer in deze dienst straks uw woord bediend mag worden. En we de tolk van u mogen zijn naar de gemeente toe. Is het zo nodig dat u ons met het licht van uw geest en van uw woord voorgaat. Want hoe zouden we dat kunnen? Uw woord verkondigen. Spreken in uw naam. Alzo zegt de Heer. Heere, geef u genade en bediening van uw geest om uw woord zo te vertolken en te verkondigen dat het ook niets anders is dan alleen uw woord. En dat we het samen mogen ervaren vanmorgen, zoals u het meer dan eens hebt doen ervaren, ook in het verleden, dat u zelf in ons midden was. Want daar gaat het om. Om uw aanwezigheid, om uw goddelijk bezoek in Christus en door de Geest. En geef u dan, Heere, dat we dat niet alleen tegen elkaar mogen zeggen, als een wonder en onverdiend wonder van u, maar dat we ook ieder persoonlijk, zo jong als we zijn of zo oud als we werden, iets van mogen beseffen en ervaren. Want het aangrijpende woord van onze tekst zegt het dat Jeruzalem in die dag, de dag van haar bezoeking, van het feit dat de koning tot haar kwam, niet heeft bekend vanwege de hardheid van het hart en de blindheid en vanwege het ongeloof. Heere, dat dat van ons niet mag gelden. Maar open ons hart voor uw woord. En dan weet u wat het meest ons hart toe kan sluiten. Daar kunnen zoveel dingen zijn. Zorgen van het leven kunnen ons zo in zijn greep hebben. En ze houden geen halt bij de deur van de kerk. Dat het ons hindert bij het luisteren. Laat dat zo niet mogen zijn vanmorgen, vandaag. Maar leg ook ons leven met al zijn zorgen misschien gevangen onder uw woord, opdat we juist in de moeite van het leven mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt. Het kan zo zijn dat we weinig interesse hebben en onze gedachten eigenlijk heel anders gestemd zijn en getoonzet zijn. Heere, wil u, als er onverschilligheid zou zijn of gebrek aan interesse, het vanmorgen veranderen? U hebt toch een stem met macht. O, grijp u een jongere, of misschien wel een oudere, die zo leeft en onverschillig leeft en genoeg heeft aan zichzelf en aan zijn eigen plannen en gedachten. Grijp u hem of haar in het hart. Kan ook zo zijn dat we onszelf op andere manieren in de weg staan. Dat er geen ruimte is voor uw woord, omdat we de ernst van uw woord niet willen. En langs de scherpte van uw woord heen luisteren. Terwijl het juist voor ons zo nodig is. Om ontdekt te worden. Armmakende genade. Heere, als dat zo is, o, kom door alle verkeerde gedachten en vastgeroeste vooroordelen die er geestelijk kunnen zijn heen. En geef dat we vanmorgen hem mogen zien. Geef ons genade om hem te schilderen in de prediking. Als de borg en zaligmaker die weent over de stad. Die met innerlijke ontferming bewogen was en is en blijft. Als zij de scharen zag, omdat ze geen herder hadden. Heere, wil u zelf in de prediking zo komen, dat wij mogen ontdekken wie gij zijt en wie we zelf zijn. En leer ons met een gebroken hart voor het eerst of opnieuw, wenend als het ware, te vluchten tot een wenende zaligmaker, die zichzelf aanbiedt in zijn woord en die spreekt woorden van vrede, woorden van wet en evangelie, woorden van recht en van genade. Wil u ons zo alle gedenken, heren, we zijn ook samengekomen met onze eigen levensgeschiedenis. En u weet welke bladzijden uit ons levensboek er op het ogenblik open liggen. We denken aan allen die in rouw zijn en verdriet kennen. Wil u hen bijzonder nabij zijn, ook als oude wonden soms opnieuw kunnen gaan schrijnen. Wil u bijzonder kracht geven en laat allen die door verdriet en verlies getroffen zijn het bij u mogen zoeken. We denken ook aan allen die ziek zijn, soms langdurig met een handicap worstelen. Soms ook in stilte veel meemaken, meer dan wij weten. Heren, wees u hen nabij. We denken bijzonder ook vanmorgen aan zuster de Keizer. We zeggen uw naam dank dat ze wat vooruit mag gaan. Maar er is ook nog veel reden tot gebed. En we bidden of u wilt geven dat het herstel toch langzaam, maar ook voorspoedig mag zijn. En of u haar kracht en genade wilt geven om alles te dragen. Denk aan haar en aan Ad in deze weg. En wil u hen bijzonder bezoeken met uw heil in de Heere Jezus Christus. Ook wanneer er andere zorgen en vragen zijn. Misschien een verborgen kruis getorst moet worden, waar niemand van weet. Als er zorgen zijn in de familiekring, in het gezin, in onze huwelijksrelatie misschien. We dragen het alles aan u op. Wees u met allen, heren, die psychisch vastlopen of door diepe en donkere dalen gaan, wil u hen met uw zorg en met uw licht nabij zijn. Wil u ook met ons zijn als er in deze periode van ons leven geen bijzondere zorgen zijn, maar het misschien juist overvloedig reden is om uw naam te danken voor de vele zegeningen. Heere, geef dat we met de zegeningen niet in onszelf eindigen. Ook bewaard worden voor de zonde, dat we dat allemaal vanzelfsprekend vinden. Maar maak ons klein onder uw zegeningen. En gedenk ons, heren, opdat we met die zegeningen tot u leren komen, u leren erkennen, al is het stamelend. En wil u geven dat we ook zo mogen leven, zoals het onder de onverdiende zegeningen past. Dat we uw zegeningen niet misbruiken door een leven wat met uw woord in strijd zou zijn. Heren, wil u ons nabij zijn. En vanmorgen, wanneer wij samen zijn in de kerk, en samen luisteren en zingen en bidden, alles doen wat in de eredienst gebeurt, onze ogen alleen richten op u en op uw eer, opdat het werkelijk een eredienst is en een eredienst mag worden. En wil u geven dat dat ook tot heil en tot zaligheid mag zijn. Van al uw kinderen. Ja, laten ze onderwijs ontvangen vanmorgen uit uw woord. En voedsel uit de schrift. Laat het ook mogen zijn tot onderwijs van hen die u niet kennen. O, breng u er nog toe. Breng u er nog toe. Uit de jongeren. Uit de kinderen. Ook onder de hele kleintjes. Opdat uw kerk ook onder ons gebouwd worden. En de werken van de duisternis die zo machtig lijken in de wereld en in de kerk, dat die vernietigd worden. En dat de naam van de Heere Jezus Christus, ja de naam van u, drieënig God die te prijzen zij tot in alle eeuwigheid, geprezen mag worden. En in de hemel en op de aarde en ook door ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu eerst nog, gemeente, en dat zal zijn uit Psalm 95, de versen 4 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. Psalm 95, de versen 4 en 5. Want Hij is onze God, en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil leiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En het vijfde, verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. 95, 4 en 5. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen wij uit Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al te saam. Dus het 13e vers uit Psalm 118, wat we zingen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, ik zal het u meteen maar zeggen. Vanmorgen gaat het over het verdriet van de Heere Jezus. En in de avonddienst hopen we na te denken over de vreugde van de Heere Jezus. Die twee woorden zeggen het eigenlijk al, dat de Heere Jezus Christus al die menselijke emoties kende die wij mensen ook hebben. Vreugde en verdriet en alles wat daartussenin ligt. We zeggen dan vaak, daarin wordt duidelijk dat hij waarachtig mens geweest is, inderdaad. Maar ik denk dat er nog een dieper geheim schuil gaat achter die vreugde en dat verdriet van de Heere Jezus. Want ook al onderscheiden we in de leer van de kerk het goddelijke en het menselijke in de Heere Jezus, en al moet dat ook gebeuren, want dat is bijbels, toch leren we ook met de kerk van alle eeuwen dat die goddelijke en menselijke natuur van de Heere Jezus Christus niet te scheiden zijn. En als het gaat over het verdriet van de Heere Jezus, dan mag je niet bij het menselijke blijven staan. Dan zie je ook dat het goddelijke in de Heere Jezus, dat God zelf, niet onbewogen is. Niet onbewogen is over de zonde, over Jeruzalem en over de dood. Het thema van de preek van morgen is Jezus verdriet over Jeruzalem. En er zijn er drie dingen die onze aandacht vragen. Allereerst is er dat verdriet omdat zij de dag van de genade, omdat zij blind waren voor de dag van de genade. Dat is het begin van de tekst. Och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. In de tweede plaats omdat ze blind waren voor de dag van het oordeel. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen maken. En tenslotte omdat ze blind waren voor de dag van de bezoeking. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Jezus verdriet over Jeruzalem. Omdat ze blind waren voor de tijd van de genade. Omdat ze blind waren voor de tijd van het oordeel. En omdat ze blind waren voor de tijd van de bezoeking. Dat lezen we meer in de schriftgemeente. Dat de Heere Jezus Christus bedroefd is geweest. Of uitdrukkelijk dat hij tranen heeft gehuild. De meesten van ons zullen die heel bekende tekst wel kennen. Wel eens de kortste tekst van het Nieuwe Testament en van heel de Bijbel genoemd. Uit Johannes 11, dat de Heere Jezus weende bij het graf van zijn vriend Lazarus. Daar weent Jezus. Hij schreit tranen over de dood. Over het feit dat zijn vriend gestorven is. Dan hebben we onze tekst. Jezus schreit tranen over Jeruzalem. Omdat Jeruzalem zo blind is. En dan is er ook nog dat derde moment. En dat is de Hof van Gethsemane. Nee, er staat niet letterlijk in de geschiedenis zoals het evangelie die aan ons vertelt, dat de Heere Jezus tranen schreide. Maar het wordt wel duidelijk uit de tekst in Hebreeën 5, waarna die geschiedenis van de hof van Gethsemane verwezen wordt en waar het zo staat dat Jezus vele tranen geschreid heeft en vele verzuchtingen geuit heeft in de dagen zijns vleeses. Maar heel opmerkelijk is dat hij hier op dit moment tranen schreit. Want dat hij tranen schreit bij het graf van Lazarus, dat kunnen we begrijpen. Hij staat bij het graf van een vriend. En als geen ander heeft hij in zijn heilige, reine ziel iets gevoeld van de verschrikking en van de scheiding die het sterven met zich meebrengt. We kunnen ook begrijpen dat de Heere Jezus Christus alleen in zijn worsteling in Gethsemane geschreid heeft. Want toen kwam de volle last van de toorn van God die hij moest dragen, en het begin van de bange lijdensweg op hem af. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hier, dit moment, hij is zojuist immers binnengehaald, zouden we zeggen, als koning. Geschiedenis is gelezen. Op bevel van de Heere Jezus hebben ze een ezel genomen uit een van die kleine dorpjes in de buurt van Jeruzalem. En de ezel, dat was het dier waarop de koning zat. Kijkt u maar naar de troonsbestijgingsgeschiedenis in de Bijbel van koning Salomo. Daar zat ook Salomo op een ezel. En er werden kleden op de weg geworpen, palmtakken uit de bomen gerukt, en de oude koningspsalm werd gezongen: gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. De discipelen en de scharen heten de Heere Jezus Christus bij zijn tocht naar Jeruzalem welkom. Ze zeggen: welkom in Jeruzalem, Heren, welkom als koning, welkom als vredevorst. Dat is de strekking. En zo rijdt de Heere Jezus, we zouden bijna zeggen, in triomftocht naar de stad van de vrede. Jeruzalem, stad van de Salem, stad van de Shalom. Vredestad. En als de Heere Jezus dan over de top van de heuvel, de Olijfberg komt en daar de stad en de tempel in al hun pracht en luister zien liggen, dan lezen we niet dat hij zich verheugt. Verheugt over die prachtige gebouwen. Verheugt over de poorten en over de stenen, zoals de woorden in de oude psalm dat zeggen. Ziet, Jeruzalem schoon gelegen. Schoonheid en vreugde van de ganse aarde, Psalm 48. Maar dan weent hij over de tempel en over de stad. Het lijkt zo met elkaar in strijd te zijn. De vreugde van de discipelen. Misschien in de scharen en in de discipelkring een aantal mensen die dachten: en nu zal hij koning worden. En nu is het moment, het lang verwachte moment, gekomen dat de zoon van David op de troon van David zal gaan zitten. En Jezus weent. Waarom? Wel, zegt u, dat staat in de tekst. Hij weent omdat hij weet dat Jeruzalem straks verwoest zal worden. Nog maar een 40 jaar. En Jeruzalem zal belegerd worden. De tempel zal verwoest worden. En de inwoners zullen omkomen. En de kinderen, het staat in de tekst. Ja, dat is ook zo, maar wat is nu de diepste reden waarom de Heere Jezus Christus over Jeruzalem weent op dit moment? Dat is niet allereerst het feit dat de stad en de tempel verwoest zullen worden, al speelt dat in de tekst een belangrijke rol. Het is ook niet wat u misschien denkt, dat hij weet dat het Hosanna binnen enkele dagen over zal gaan in het kruist hem, Want de Heere Jezus Christus, ook al weet hij dat hij op weg is naar Jeruzalem om gekruisigd te worden, denkt niet in de eerste plaats in deze momenten aan zichzelf. Weet u wat het allerergste is voor het heilig hart van de Heere Jezus Christus? Dat wat ik in de verdeling met nadruk eigenlijk een beetje zo genoemd heb, de verblinding van Jeruzalem. De verblinding van Jeruzalem. Kijkt u maar naar het begin van de tekst. Als hij nabij de stad kwam, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekende. Een wat ouder woord, je zou het misschien mogen vertalen met inzag. Ontdekte. Doorleefde. Ook nog in deze dag wat tot uw vrede dient. En zet dat nu tegen de achtergrond van het gezang van de discipelen en de mensen rondom hem heen. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Het is bijna een echo, gemeente, van de engelenzang die we in Lucas 2 lezen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen des welbehagens. En nu zegt de Heer Jezus, ja, dat kan wel gezongen worden door zoveel rondom me heen. En we naderen nu wel de stad van de vrede, de stad van de grote koning. Maar bekent u het wel? Ziet u het wel? Ach, Jeruzalem, Jeruzalem, mensen om me heen die zingen van vrede en van heerlijkheid en van de komst van de koning. Och, of ge op deze dag bekende wat tot uw vrede dient. En dan staat er in de grondtekst nog iets wat een beetje ondergesneeuwd is in onze hooggeachte Statenvertaling. Stukje nadruk wat er echt bij hoort. Letterlijk staat er zo ongeveer dit. Och, of ook gij, ook gij, bekende, ook in deze dag, wat tot uw vrede dient. Wat bedoelt de Heere Jezus? Hij bedoelt dat Jeruzalem een bijzondere voorwerp geweest is van Gods zorg. Hij bedoelt dat Jeruzalem de stad is, het centrum is van het religieuze leven van Israël. En dat de Heere aan Jeruzalem en aan Israël zoveel dingen geschonken heeft. Het verbond, het woord van God is door de profeten en door Johannes de Doper tot Israël gekomen. En boven dat alles, hij zelf is tot Israël gekomen en heeft zoveel laten zien in woorden en daden wat de Heere wil. Israël, rijk gezegend. De dag der genade is aangebroken. De tijd van het koninkrijk van God is gekomen. En wat is er gebeurd? Heeft Israël de koning ontvangen zoals ze nu lijken te doen op het moment van die intocht? Ach, u weet het, gemeente, het staat in het begin van het Johannesevangelie. Hij is tot het zijne gekomen, dat betekent tot zijn verbondsvolk. Maar de zijnen, zijn verbondsvolk, hebben hem niet aangenomen. Zeker, er zijn wonderen gebeurd, maar het getal van de discipelen is beperkt gebleven. En we lezen in het evangelie met grote nadruk dat steeds meer en steeds heftiger bij de leiders van het volk en ook onder de scharen. Het verzet en de wil om Jezus te doden gaat leven. En de gedachten gaan zo langzamerhand ook in daden zich omzetten. Ze spannen samen voor zijn dood. Ze verwerpen de Heere Jezus. En met hem verwerpen ze de tijd van de genade. De dag van de bezoeking. Laten we dat op dit stille moment op deze zondagmorgen ter harte nemen. Want het woord komt tot ons ja ook tot ons. En de vraag ligt achter en in deze woorden heel nadrukkelijk opgesloten voor jullie jongelui en voor u die al wat ouder bent. De vraag ligt er ook voor mij. Beseffen we het? Dat wij in het heden van de genade leven. In de tijd die in de schriften genoemd wordt, de welaangename tijd. De dag der zaligheid. Want ook al zijn wij in een andere situatie dan het Israël van toen, in heel veel opzichten, toch zijn er ook hele sterke parallellen. Een van die parallellen is deze. Ook tot ons is het woord gekomen. En laten we nooit vergeten. Als wij groot geworden zijn of oud geworden zijn onder de zuivere prediking van het woord van de levende God, dan is ten diepste in het woord de Heere zelf tot ons gekomen. Zoals Calvijn het ooit zo mooi gezegd heeft, het woord van God is de sprekende God zelf. God spreekt in de zuivere bediening van zijn woord. En de Heere heeft ons misschien wel van kindsbeen af de weg van de zaligheid bekendgemaakt. In ernst, in bewogenheid is het ons voorgehouden wie God is, wie we zelf zijn, wie de Heere Jezus Christus is. En misschien wel eens een rimpeling in uw hart. Misschien wel eens aangeraakt als het ware door de kracht van het woord. Maar als de vraag nu heel direct en indringend tot u komt, tot ons allen komt. Kent u de genade van de Heere Jezus Christus? Kent u dat wonderlijke geheim om van uzelf verlost te zijn en de zaligheid buiten uzelf in Christus Jezus te zoeken? Wat betekent die ene naam voor u die onder de hemelen alleen gegeven is om zalig te worden? Als jij, als u, eerlijk moet zeggen, die naam is me wel vertrouwd. Ik ken hem met mijn verstand. Maar als u vraagt naar mijn hart en naar mijn leven, dan moet ik zeggen, ik leef nog voor eigen rekening. Ik ken hem niet. Misschien zegt u er wel achteraan, maar één ding zou ik zo graag willen. Hem leren kennen. Maar ik ken hem niet. Als het zo is, gemeente. Dan moeten we in het licht van de schrift ook maar eerlijk zeggen. Dan lijkt u heel veel op Jeruzalem. Waarover de Heer Jezus Christus weende. Vanwege de hardheid van het hart. Omdat ze de dag van de genade, de dag, de welaangename tijd niet verstonden. O ja, veel inwoners uit Jeruzalem die waren uitgelopen om te zien wat hier gebeurde. Ze zongen wel mee met Psalm 118, gezegend zij de grote koning. En ze juichten wel. Uiterlijk leek er wel sprake te zijn van enige indruk. Maar het hart was niet beroerd. In de zin dat de Heere Jezus voor hen noodzakelijk en dierbaar geworden was als borg en als zaligmaker. Als het zo is, dan hoop ik dat u vanmorgen in het gewaad van dit gedeelte van het woord van God de Heere Jezus ziet. En dat u hem ziet met de tranen in zijn ogen, wenend ook over onbekeerden in ons midden. Wenend dat u zoveel tijd, en hoeveel jaren zijn het? Zoveel tijd van de genade voorbij hebt laten gaan. Misschien de beste tijd van uw leven, ten diepste alleen aan uzelf hebt gedacht. Misschien wel oud geworden bent. En eigenlijk heel wat jaren de kerk in en de kerk uit gegaan bent. En toch nog vreemdeling van de genade, als het zo is, dringen de tranen van de Heere Jezus Christus er bij u op aan. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want de Heere Jezus Christus weent niet alleen over het feit dat de dag van de genade veracht is en dat ze blind waren voor het feit dat het allemaal genadetijd was en genade en zegeningen waren die tot hen gekomen waren. Hij bidt ook omdat het volk dat zich tegen hem en tegen zijn woord verzet heeft en hem straks aan het kruis zal nagelen. Kastijding en tuchtiging en straf van de Allerhoogste zal ontvangen. Dat had de Heere zelf gezegd. Dat wanneer het volk van Israël niet leefde naar de inzettingen en de geboden van de Heere, ze niet gezegend zouden worden, maar getroffen zouden worden door zijn verbondswraak. Zo zij ontheiligen hetgeen ik heb voorgeschreven, zo mogen zij gewis voor zijn straffen beven. Kijk, en daar waren ze ook blind voor. Want de Heere Jezus ziet die stad Jeruzalem daar blinkend in het licht van de zon. Met het oog van de profetie. En dat lezen we ook in de tekst. Hij ziet die stad als het ware al belegerd worden. Er zullen dagen over u komen dat uw vijanden, de Romeinen, een begraving rondom u zullen opwerpen. Dat is wallen en forten zullen opwerpen om u te belegeren. Ze zullen u omsingelen en van alle zijden benauwen. En zullen u de stad, Sion, de vreugde van de ganse aarde, ter aarde toe nederwerpen. En niet één steen op de andere steen laten. Daarom dat ge de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. U zegt, ja, dat is de straf voor het verbondsvolk, de wraak van de God van het verbond, omdat zij de woorden van het verbond niet gehouden hebben. En Israël is gestraft en Jeruzalem is omvergeworpen na bijna 3 jaar durende belegering in 70 na Christus. Letterlijk zijn deze woorden in vervulling gegaan. Maar weet u, we mogen bij die profetische woorden van de Heere Jezus Christus over wat Israël zou overkomen in de nabije toekomst niet blijven staan. Want de Heere Jezus spreekt in het evangelie meerdere malen over de belegering van Jeruzalem en over de verwoesting van de stad en van de tempel. En het is voor hem altijd aanleiding om te wijzen op dat wat achter die verwoesting van Jeruzalem ligt. Eén doorlopende lijn van de verwoesting van Jeruzalem naar de dag van het oordeel. Leest u het maar na, als u wilt thuis. Markus 13. Bijna dezelfde woorden als hier. En dan volgen al die woorden over het einde der tijden. En dat is iets wat we niet moeten vergeten. God bezoekt de zonde. Soms al in dit leven. Soms kan een mens in zijn zonde voortgaan. En het lijkt alsof God niet leeft. Maar laten we één ding niet vergeten, gemeente. Ik zeg het in alle liefde en in alle ernst. Dat er komt een dag van oordeel. Ik weet wel, er is iets in uw hart en in jouw hart en ook in mijn hart. Dat er liever niet aan wil denken. En dat ten diepste ook niet aan wil. En we leven in dagen waarin breed kerkelijk gezien en breed religieus gezien deze aspecten van de boodschap van het woord van God niet erg goed in de markt liggen, om het nou zomaar te zeggen. Maar is het u wel eens opgevallen? Dat de Heere Jezus Christus, die hier weent omdat Jeruzalem de tijd van de genade niet verstaat, ook weent omdat ze de dag van het gericht niet verstaat. En is het u wel eens opgevallen dat hij, van wie wij zeggen dat zijn hart louter liefde was, eeuwige liefde woonde in hem. Dat hij het juist is die als geen ander in de schrift. Zelfs niet als Johannes de Doper, de boetprofeet die aan hem vooraf ging. Als geen ander gesproken heeft over het oordeel en over het gericht en over de duisternis van de eeuwige nacht. Nee, dat zegt de Heere Jezus Christus niet uit hardheid. Dat zegt de Heere Jezus ook niet omdat hij er een soort donker behagen in zou hebben om over gericht en oordeel te spreken. Dat zegt de Heere Jezus wenend, nu is het verborgen voor uw ogen. En ik hoor hier in de woorden zoals ze staan bij de andere evangelisten, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een hen, een kloek, een kip, haar kuikentjes bijeen vergaderd. U ziet het voor u, die kuikentjes lopen rond en die moederkip zit daar ergens in een hoekje. En die kuikentjes zijn kwetsbaar en dan een geluid van de moeder en de kuikentjes, die horen de stem van de woede die waakt en ze vliegen allemaal de een van die kant, de ander van die kant onder de vleugels. En de hen tilt haar vleugels op en beschermt ze alle. Dat beeld gebruikt de Heere Jezus. Hoeveel malen heb ik geroepen, genodigd, gelokt, vermaand, het gericht u voor ogen gesteld. En gij hebt niet gewild. O Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, degene die tot u gezonden zijn. Wend u tot mij en wordt behouden, want het gericht komt. Gemeente, wat is dringend nodig? Dat wij door God zelf, ja door het woord van de levende God, wakker geschud worden. Want wat is er? Ook onder ons vrees ik. Soms wat rust die geen goede rust is. Verkeerde rust. Ons leven gaat voort, jachtig zeker. Bezig met zoveel. Dat geldt wel voor ieder van ons, ook voor de kinderen. Je wordt voortgejaagd door het leven. Opgeslokt door de dingen. Er zit een geweldige verzoeking in vandaag. Voor ons allemaal. En geestelijk zeggen we, oh ja, ik kom hier niet aan toe. Het lezen van een goed boek. En soms kom er niet eens aan toe om mijn knieën te buigen en echt mijn nood aan God neer te leggen. Iedere zondag naar de kerk, aan tafel bidden, 's avonds misschien nog een stukje lezen. Nodig, prachtig, goed. Maar ons leven verloopt zo rimpelloos, weet u waarom? Omdat onze ogen zo versluierd zijn door de kracht van de zonde en we de wenende Heere Jezus niet zien staan, die weent over het feit dat we de dag van de genade voorbij leven. En de ernst van het gericht niet zien. En eigenlijk als de prediking een beetje te na aan het hart komt en te na aan ons leven komt, zo makkelijk de ernst van de woorden en de klem van de boodschap langs ons neer kunnen laten zakken. O, dan komt het vanmorgen in alle ernst en liefde op u af. Leef zo niet verder. Want de dag van het gericht komt, de Heere Jezus heeft het hier in deze tekst wenend aan Jeruzalem gezegd. En dat woord staat nog steeds in de schriften, opdat mensen van alle eeuwen en alle tijden het zouden horen. Ook wij vanmorgen, weet dat er een dag van het gericht is. Jongen of meisje in de kerk, je kan wel onbekeerd voortleven. Dat kan wel. En misschien denken, oh ja, ik wil eerst nog een poosje genieten hoor. Uit dit leven proberen te puren wat er allemaal in zit. Maar weet, zegt de prediker, dat God ook jou en ook mij één dag zal doen komen in het gericht. En kun je dan voor God bestaan? Kun je dan voor God bestaan? Dan moeten we het zeggen met de dichter van die oude psalm, als u in het recht treedt, o Heere, en gadeslaat mijn ongerechtigheden. Wie zal bestaan? U zegt misschien, ja dominee, zo is het nou precies. Daar ben ik blind voor. En mijn leven gaat eigenlijk verder. En drijft voort, jaagt voort. Terwijl er diep in mijn hart een, iets van onberoerdheid en verkeerde rust is. Is er dan geen reden? Heden, zo gij zijn stem hoort. Om op deze dag te bedenken wat tot uw vrede dient. En uw knieën te buigen. En te zeggen, heren, we hebben het vanmorgen weer gehoord. Zoals we het zo vaak gehoord hebben vanuit verschillende teksten. Dat Jeruzalem blind was voor u en voor uw liefde en voor uw gerichten. En zo ben ik ook. Heren, open mijn ogen. Open mijn ogen. Opdat ik zien mag. Dat heeft een onbekeerde zo nodig. Dat heeft iemand die de dingen van de Heere geestelijk niet ziet zo nodig. Dat heeft iemand die makkelijk zichzelf ergens bijschaart nodig. Dat hebben ook Gods kinderen nodig. Steeds weer licht, geesteslicht. Heere, open onze ogen. Maar laat me niet voortleven zonder u. En zonder licht, zend Heere uw licht en uw waarheid neder, dat die mij geleiden, opdat het niet verborgen blijft voor mijn ogen. En dan moet u het ook maar niet meer uitstellen. Want de Satan is niet alleen de mensenmoordenaar van den beginnen, maar ook de uitsteller van den beginnen. Die kerkmensen zoals u en ik altijd wijs maakt, het kan nog wel een poosje. Maar de Heere heeft in zijn woord nergens laten zien dat het nog uitstel kan leiden. Heden, indien ge mijn stem hoort. En dan komen we al aan het laatste stukje van de preek. Wat tegelijkertijd het diepste is. En u mag wel weten, ik heb er de afgelopen week nogal een poos over lopen tobben. Of ik de preek in tweeën of in drieën zou laten vallen. Twee of drie punten. Maar toch maar drie. Ook al raakt het derde punt wat aan het eerste punt. Want wat zegt de Heere Jezus Christus? Nu is het verborgen voor uw ogen. Daarom, omdat ge de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Bezoeking, wat is dat? Uitleggers zijn nogal verdeeld over de betekenis van het woord. Ze zeggen wel, dat is het in het Oude Testament meestal een woord wat op het gericht slaat. God zal de zonde bezoeken. Zoals we het lazen met iets andere woorden in de Heilige Wet. Tot in het derde en tot in het vierde geslacht. En die betekenis komt zeker in de Bijbel voor. Maar het woord Gods bezoeken kan ook betekenen dat God in ontferming en in genade neerziet op Israël. Neerziet op het verbondsvolk. Denkt u om maar één tekst te noemen, maar aan de bekende geschiedenis uit het boekje Rut. Als Naomi dan in het verre land van Moab is en daar zoveel verdriet leidt, dan hoort ze dat God zijn volk bezocht heeft. Gevende hen brood. Dan ziet u dat de Heere dat land wat in de hongersnood gedompeld was, toch weer in gunst aanziet. Hij bezocht het volk. En de dichter, met wiens psalm we deze dienst begonnen, zegt het: bezoek mij met uw heil. En die klank heeft het woord vooral in onze tekst. Jezus Christus, de wenende zaligmaker, heeft het volk bezocht. Hij is gekomen. En dat wordt nu in die oude psalm die door die binnentrekkende metgezellen van de Heere Jezus wordt gezongen, al palmtakken zwaaiend, ook onder woorden gebracht. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Maar het erge is dat Jeruzalem nou niet ziet wat die koning nou werkelijk is. En wat hij komt doen. Ze zien een mens. Ze zien een rabbi. Ze zien een uit het huis van David, van wie sommigen verwachten dat hij in de tempel recht zal spreken. En anderen verwachten dat hij de opstand tegen de Romeinen zal beginnen. En een derde verwacht dat hij wonderen zal doen. En een vierde zegt dat hij wonderlijke woorden zal spreken. Maar zo weinigen zien in hem de zaligmaker van zondaren. En zelfs voor de discipelen was het op dit moment, ook al kenden ze genade nog zo verborgen, wie de Heere Jezus is, wie de koning is die hen bezoekt. Wie is hij? Mag ik in een paar woorden proberen hem te schilderen en aan te duiden wie hij is? In de eerste plaats, hij komt van Gods wegen. Ik heb het al even aangestipt, dat Lucas in het begin van zijn evangelie laat zien dat de Heere Jezus komt uit de hoog. En dat de engelen gezongen hebben van het bezoek van God in Christus, als hij aan zijn kerk gegeven wordt, als een kindje in de kribbe. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dan is hij in de eerste plaats gekomen als profeet en leraar. Hij is gekomen om te spreken. Scherpe woorden, gunnende woorden, liefdevolle woorden. Maar wat hij ook sprak, gemeen, hoe scherp zijn stem ook oordelend sprak aan het adres van de discipelen, aan het adres van de fariseeën en de schriftgeleerden. En hoe lokkend en nodigend hij het zei tot een Zacchaeus: heden moet ik in uw huis zijn. Er was altijd liefde achter. Liefde achter. Want zo wordt de Heere Jezus ons hier getekend. Als de borg die weent. En die heel zijn leven hier op aarde gewerkt en gesproken heeft. Opdat ze zijn stem zouden horen. Opdat ze zouden bekennen wat tot hun vrede dient. Opdat ze zijn woorden niet alleen maar zouden horen, maar ook door de kracht van Gods geest ter harte zouden nemen. Opdat ze tot hem de toevlucht zouden nemen. Wenende Heere Jezus laat zien dat het zijn lust niet is dat de goddelozen omkomen. God heeft het door de profeet Ezechiël Oud Testamentisch al laten weten. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust. Dat hij zich bekeren en leven. Bekeert u, bekeert u. Zo is de Heere Jezus gekomen. Dat is de dragende grond geweest van zijn prediking. En hij laat het hier bij deze blik op Jeruzalem nog één keer zien. Zijn tranen tonen zijn liefde. Die in al zijn prediking en in al zijn woorden lag. Er is nog een aspect. Die tranen tonen ook dat de Heere Jezus Christus de weg van de tranen gaat voor zondaren. De weg van Gethsemane, daar ligt het aan de voet van die olijfberg. En de weg van het bloed. Nee, hij zal niet slechts tranen schreien hier op de helling van de olijfberg. Maar straks ook bloed zweten in de hof. En bespot en gehoond worden. Genageld aan het kruis. Verlaten van zijn vader. Onze catechismus legt het zo uit. De helse verschrikkingen ondergaan. Waarom? Uit enkel liefde. Om zondaren te behouden. Petrus, voor u. Johannes, voor u. Bartimaeus, die er wellicht ook bij was, voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven, ga ik de dood in. Ik neem de schuld van uw leven, de verlorenheid van uw bestaan, de macht van het ongeloof en de macht van de onreinheid. Heel dat ellenlange schuldenregister op me. en ik ga lijden en sterven om u van de straf en van de schuld te ontslaan. Zo bezoek ik u als de vernederde borg en zaligmaker, als de schuldovernemende borg, wiens verzoenend sterven vrede aanbrengt, want zo was het toch door de profeet uit het Oude Testament gezegd, de straf die ons de vrede aanbrengt. Zo brengt Christus vrede. Gemeente, hebben we hem zo nodig gekregen? Als de grote profeet en leraar die onderwijst, spreek tot mijn ziel. En als je er iets van gehoord mag hebben, steeds hongeriger en steeds dorstiger worden naar dat onderwijs van die koning, van die profeet. Spreek tot mijn hart. Hebt u hem zo nodig gekregen? Als de schuldovernemende borg. Dat bloed waarin de Heer Jezus Christus zichzelf heeft overgegeven aan de dood. Nodig gekregen. Want alleen dat bloed kan mij reinigen. U zegt misschien, ja dominee, dat zijn bekende klanken. Maar om bij hem nu te komen, om hem nu te leren kennen, om hem nu te vinden. Denk aan die jongen die 3 eeuwen geleden leefde. En die onder een preek gezeten had waar de Heer Jezus Christus zo in zijn volheid was uitgestald. En die bij de deur van de kerk op de dominee stond te wachten. Dat was nog maar 12 jaar. Misschien zijn hier ook wel jongens en meisjes van 12 jaar in de kerk. Stond op de dominee te wachten. En hij zegt, dominee, zeg hem alsjeblieft. Waar kan ik hem vinden? Want hem heb ik nodig. Voor al dat dwarse en dwaze. Voor mijn zonde. Voor mijn schuld. Weet u wat het wonderlijke is? Die Heere Jezus Christus komt zelf tot verlorenen. Dat is de strekking van heel het schriftgedeelte wat vanmorgen gelezen is. En het bundelt als het ware samen in de tekst. De dag van uw bezoeking. Toen het kerstfeest werd, toen kwam de Heere Jezus Christus naar deze wereld. Hij werd gezonden naar deze wereld, zegt Johannes 3 vers 16. En nu komt hij naar Jeruzalem. Letterlijk. Hij bezoekt Jeruzalem. Met zijn heil wat hij straks gaat verwerven. En al is de Heere Jezus nu met zijn lichaam, met zijn zichtbare gestalte niet meer op aarde. Als het woord van de Heere geopend wordt en als je het woord van de Heere leest en als je de prediking hoort. Of misschien leest in het boek van een schrijver die het woord van de Heere uitlegt en vertolkt op een hele praktische en geestelijke manier. Dan wil de Heere zelf tot je komen. Waar is hij te vinden? Nergens anders dan in de weg van het woord. Dan in zijn heilig evangelie, dan in zijn belofte. Je zegt, ja dat weet ik, maar dat woord blijft voor mij zo gesloten. Het is zo verborgen. Ik kan het begrijpen. Maar als dat echt uw nood is, dan leeft er een verlangen op de bodem van uw hart. Dat die blinde ogen opengaan. Dat die nevels opgeklaard worden. En leg dat dan maar aan die koning voor. Die wenen staat. Om een arme, tobbende, mag ik het zo zeggen, wenende zondaar bij zich te ontvangen. Want die tranen van Jezus Christus zijn ten diepste tranen van ontferming. Als hij Jeruzalem ziet en in verdriet moet erkennen, nu is het verborgen voor uw ogen, dan is dat verdriet in wezen geen ander verdriet dan waarvan we lezen in het begin van het evangelie. En Jezus de schare ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. Omdat zij verdwaald waren en verstrooid waren en verjaagd waren als schapen die geen herder hebben. En mag ik het dan tegen u en tegen jou zeggen? Met alle geestelijke vragen die er misschien zijn, met alle onmogelijkheden die je bij jezelf ontdekt, last hebt van je onbekeerlijkheid, want laten we maar niet aan het gevoel van sommigen voet geven dat onbekeerd zijn een soort medaille verdient, hoor. Je krijgt soms die indruk in bepaalde kringen tegenwoordig. Die weet echt goed dat hij onbekeerd is. Nou, als hij het echt goed wist, had hij geen rust meer voor het hol van zijn voet. Last hebt van je onbekeerlijkheid. Last hebt van je ongeloof. Last hebt van je onmacht. Last hebt van je onwil. Hier is een koning. Een profeet. Een priester. Die nu alles bezit. Om arme verloren zondaren zalig te maken. En als u zegt. Ik heb geen voeten om tot hem te gaan. Hij wil tot het verlorene komen. Als u zegt, ik heb geen hand van het geloof om hem aan te vatten. Hij is het die het geloof wil schenken. Het vloeit uit zijn doorboorde hand. Als u zegt, en ik heb geen gerechtigheid om voor God te verstaan, bestaan in die grote dag van het gericht. Bij hem is gerechtigheid te vinden voor de grootste van alle zondaren. Als u zegt, u die de Heere vreest, ja maar met alles wat ik ontvangen heb, ik kom erachter dat ik onverbeterlijk ben. Ik zou de Heere zo graag met een zuiver hart willen dienen, want hij is het eeuwig waard. Maar daar zit nog zoveel onzuiverheid in. En op mijn slechtste momenten, tussen haakjes, ik weet niet of dat de slechtste momenten zijn. Op mijn slechtste momenten, denk ik, het wordt eerder slechter dan beter. Bij hem is reinigmakende genade. Ziet u niet het evangelie opglinsteren in de tranen van de Heere Jezus? Ziet, hier ben ik. O Jeruzalem, leef niet verder. O zondaar, jonge, meisje, oudere, leef niet door. Want ik, die hier sta, die u bezoek. Bezoek u van Gods wegen. Met het enige heil. En met de volle zaligheid die ik straks door mijn lijden en sterven zal verwerven. Nog één gedachte. En dat is deze. Ons wordt een wenende Heere Jezus getekend. En ik ben de preek begonnen met het zeggen, de Heere Jezus is in alle dingen geweest zoals wij, ook al had hij geen zonde. Hij kende ook die emoties van verdriet en van vreugde en alles wat er in ons kleine mensenleven tussenin ligt. Hier valt de nadruk op zijn verdriet. Hij is ook de man van smarten, zoals de profeet zegt. Maar ziet u dan ook niet dat juist als de man van smarten, hij ook die medelijdende hoge priester is. Die nu weet van verdriet en van pijn. In de brede zin van het woord. En dat hij in het leven van zijn kinderen, juist ook wanneer ze strijd hebben en de tranen hun over de wangen biggelen, of soms je hoofd zwaar is van verdriet, zo zwaar dat er geen traan meer uit de voorschijn kan komen. Dat er één is die machtig is om te helpen en machtig is om te redden. En laat ik het dan nog heel bijzonder toespitsen op het geestelijke verdriet in het leven van Gods kinderen. En dan denk ik aan de eerste beginseltjes van de droefheid naar God. Maar ook aan het verdriet wat er in de gebrokenheid hier op aarde van het christenleven, ook als er veel licht van God over ons leven gevallen is, nog kan zijn en nog kan blijven. Ik noemde er al iets van. Verdriet over de zonde. die nog blijft. Verdriet over het gebrek aan en vult u maar in zekerheid. Aan het de liefde om God zo te dienen. Verdriet over de toestand van land en van kerk. Over het feit dat we in deze tijd als volwassenen, maar vooral ook als jongeren, van alle kanten bedreigd worden door ten diepste machten die antigoddelijk zijn. En ondertussen wordt er in kerkelijk Nederland en in de wereldkerk gekissebist over dingen die nauwelijks of helemaal geen eeuwigheidswaarde hebben. En zijn we het zo ongeveer over alles oneens aan het worden. Zonder verootmoediging, vrees ik. Zonder verootmoediging. Daar kun je onder lijden. Of misschien een ambtsdrager in de kerk, of een oud-ambtsdrager in de kerk, of een moeder, grootmoeder, die de Heere vreest. Worstelend, tranen in je hart. Heere, die jongere uit de gemeente, die ouder uit de gemeente, dat huisbezoek, een kind, een kleinkind, een broer, een zus, zo ver weggedwaald. En je legt het voor de Heere neer, want je kan er alleen nog maar met de Heere over spreken. En je zegt, och, die tranen, wat betekenen ze eigenlijk? Als je op jezelf ziet, zit er ook vaak nog zoveel van jezelf tussen. Maar ik mag u vanmorgen ook wijzen naar de tranen van die medelijdende hoge priester. En zijn tranen komen tot voor de troon van God. En zijn gebeden worden altijd verhoord. En dan kan het gebeuren. Wel eens iets van mogen zien. Dat je als het ware door het geloof zien mag op hem. Die nu in alle dingen verzocht is geweest. En die te hulp komt. Met zijn vrede. Met zijn genade. Met zijn troost. Met moed. Met vergeving. Met reinigende genade. Met alles wat zijn kerk nodig heeft. En weet u, dan gaan Gods kinderen bidden. Of moet ik zeggen zingen? Misschien is het allebei. Zingend bidden. Komt in, gij gezegende. Komt in. Een hart wat vroeger zo gesloten was, zo weerbarstig was, vijandig was ten diepste. Misschien openlijke vijandschap. Misschien vrome vijandschap. Misschien reformatorische vijandschap, want die is er ook nog. Maar opengelegd door de koning. Komt in, gij gezegende. Komt in, gij gezegende. En weet u wat het geloof dan zegt? En dan gaat u Maria van Magdala op de Paasdag begrijpen. Heere, kom in. En nu laat ik u nooit meer los. Kom in. Is dat uw verlangen? Is dat uw hart? Wat Amen zegt. Jezus weende. Hoe lang? Laat u deze wenende zaligmaker, u die hem niet kent, nog wachten. Is hij het niet waard om aanbeden te worden? Gezegend zij de grote koning die tot ons komt. In z'n Heere naam. Amen.
Thank you.
eindigen met gebed en dankzegging. Heere, laat het woord gezegend mogen worden. Wij brengen het woord altijd, maar als mensen met alle gebreken. Maar het was toch uw woord. O, wil u het zegenen. En laat het ook zien dat het uw woord is. Heere, in onze dagen met name, rijd voorspoedig op het woord uw waarheid. En laat de zonde die zich breed maakt in de wereld en ook in het hart, misschien wel van velen onder ons, en de godsdienst die het bij zichzelf kan vinden, mogen weten dat u God bent. Verhef uw stem. Wenende Christus, wat hebben we u bedroefd? Wat hebben we u vertoornd? Wat hebben we u lang laten wachten? O, dat die schuld van ons leven ook werkelijk schuld wordt, voor het eerst en opnieuw. Maar wenende Christus, kom in de harten van velen. Kom in de harten van ons allen. Gij kunt toch redden. En het is toch tot eer van u, drieënig God, als er velen zijn die de wapens leren inleveren en mogen horen van vrede in het bloed des kruises. Heere, bezoek ons met uw heilen. Dank voor alles wat u gaf, ook in deze ogenblik. Wil u met ons gaan. Breng ons veilig daar waar we verwacht worden. En wanneer niemand op ons wacht, wil u dan bijzonder bij ons zijn. Breng ons vanavond weer samen, als opnieuw uw woord geopend wordt. En we ook het sacrament van de heilige doop mogen bedienen. Heere, geef uw zegen. En laat uw eer, en in de bediening van het sacrament, en in de lessen die uit uw woord tot ons komen, maar het hoogste zijn, ja, alles zijn. Dank voor alles, Heere. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 145, het zesde vers. Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.